Basta Joseph Charlotte Morante van Afrikalia. Zit u in kort in NGO? Of?
De volgende, we zitten in een overgangsproces en binnen dit en 3 jaar zouden we dus effectief een NGO-statuut krijgen.
Jij bent ook net terug uit Kenia.
Ja.
Een paar weken geleden had Joris met jou gebeld, Jos. Jullie hadden het toen over de koloniale... het koloniale aspect eigenlijk dat nog steeds meespeelt in de problemen nu. Misschien nu meer over het culturele aspect. Charlotte, misschien eerst. Wat doen jullie met Afrikalia?
Wel, ik zal misschien eerst een beetje toch wat algemene informatie over Afrikalia geven. Wij zijn dus een VZW opgericht eind 2000 door een toenmalig staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking, de heer Eddy Boutmans. Onze filosofie is eigenlijk, wij krijgen geld van het ministerie van de ontwikkelingssamenwerking. En de filosofie is dat cultuur en de kunsten bijdragen tot de duurzame menselijke ontwikkeling. Vandaar dat Afrikalia dus actief is, voornamelijk op het Afrikaanse continent, met het ondersteunen van culturele operatoren en hun projecten. Vroeger werkten wij op het ganse continent, maar sinds 2008 hebben wij ons actieterrein beperkt tot 9 landen. 2 landen in West-Afrika, Senegal, Burkina, dan natuurlijk historisch gelinkt Congo, Kinshasa, Rwanda en Burundi. Wat betreft Zuidelijk Afrika zitten we in Zimbabwe en Zuid-Afrika en dan Oost-Afrika, Kenia en Tanzania. En dan in het kader van de ondersteuning van de projecten in Kenia ben ik dus inderdaad 2 weken geleden teruggekomen van een 10-daagse reis, enkel Nairobi, wat dat op zich al redelijk beperkt was, 10 dagen, om dus gesprekken te hebben met onze partners, met potentiële partners, hun projecten te evalueren en om toekomstige samenwerkingsverbanden ook te bespreken.
Jullie ondersteunen vooral bestaande projecten of jullie geven ook impulsen om nieuwe...
Voornamelijk nu eigenlijk gezien dus de hele... Aangezien dat we dus NGO in wording zijn, verandert onze politiek eigenlijk ook volledig. En proberen we toch wel effectief impulsen te geven ook voor het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen culturele operatoren. Waar dat dus wel... Want we hebben 2 dagen een brainstorming sessie georganiseerd in Nairobi met een tiental organisaties. En er is een enorme wil om effectief samen te werken, om competenties uit te wisselen, maar ook eigenlijk materiaal, plek om te werken, want er is toch een groot gebrek aan. Een beetje bij alle culturele operatoren. Hè. Dus we proberen dat toch te stimuleren. We proberen niemand to force into marriage, want dat kan sowieso niet werken, maar we proberen wel die impulsen aan te leveren. Ja.
Jullie werken vooral rond muziek en dans?
Nee, wij werken echt multidisciplinair. Hè. Dus binnen de verschillende kunsten, dat gaat eigenlijk van visuele kunsten tot effectief de podiumkunsten, muziek, dans. Maar dat is een zeer dynamische sector, laten we zeggen, die van de podiumkunsten. Dus wij hebben inderdaad in de afgelopen jaren veel podiumkunstenprojecten ondersteund. Waaronder dansprojecten, muziekprojecten, theater ook veel. Maar wij zijn eigenlijk actief toch in alle artistieke disciplines. Ja.
En hier in België hebben jullie ook een werking, of is dat vooral sensibilisering?
Dat is vooral sensibilisering. Hè? Dus wij proberen effectief, wij hebben een aantal partners, samenwerkingen met dus organisaties, want we gaan niet alles, er zijn al zoveel initiatieven eigenlijk. Dus wij proberen ons te koppelen aan bestaande initiatieven. Voornamelijk
binnen... Liggen dan de contacten voor die organisaties en de partners?
Wij geven een financiële ondersteuning vaak ook, maar wij proberen effectief ook mensen te alimenteren qua programmatie bijvoorbeeld ook. We weten dat er een aantal producties bijvoorbeeld op tournee zijn of interessante films net zijn uitgekomen. Dan proberen we toch de partners te informeren over het bestaan daarvan en zodat die kunnen geïntegreerd worden in hun programmatie bijvoorbeeld. We hebben samengewerkt met het Afrika Film Festival in Leuven. Er is ook net, er bestaat nu al 3 jaar, een Afrika Film Festival ook in Matonge. Met een groot aantal films qua ja, toch wel sociale items, de globalisering enzovoort. En we hebben nu net ook een lijn ontwikkeld voor boeken, fotoboeken voornamelijk. Om fotoboeken, dus foto's van Afrikaanse fotografen, om jong opkomend talent in de picture te zetten. En om ook Afrika toch wel eens op een andere manier in de kijker te plaatsen. Niet altijd het negatieve, de armoede, de miserie, aids en oorlogen enzovoort. Maar ook toch wel het artistieke aanbod dat enorm is, ook in de kijker te plaatsen. En om natuurlijk de clichés in de hoofden van de mensen hier in België ook een beetje kapot te slagen, want er zijn toch nog heel veel clichés wat betreft Afrika.
Zoals? De belangrijkste?
Ja, ik vind bijvoorbeeld, dat gaat heel ver, hè. Er is eens een opmerking geweest van, we gingen naar een Ethiopisch restaurant in Brussel en iemand stelde de vraag, Ethiopische restaurants, bestaat dat? Die hebben toch hongersnood? Dus, zover gaat dat dus, hè. Dus,
dat heb ik ook al eens gehad.
En dat de mensen door met strooie rokjes rondlopen en dat er de hoofdsteden, dat wordt voorgesteld als hutten die dat... maar ik bedoel, een stad als Nairobi... Jos kan dat beamen, denk ik. Dat is een enorm...
voorstellen, waarschijnlijk.
Dat is...
Van grotten en...
Dat is enorm.
Hecticiteit.
Hectisch. Ook heel veel wolkenkrammers natuurlijk en zo. Je hebt natuurlijk ook wel rond het administratieve centrum heel veel sloppenwijken. Hè? Dus met toch wel een heel groot aantal inwoners. Een van de grootste sloppenwijken is Kibera, met toch wel 1 miljoen aantal inwoners. Dus
Krijgen jullie nooit het verwijt van, er zijn al problemen genoeg in Kenia, wat gaan jullie nu aan cultuur doen?
Ja, er zijn effectief mensen die dat vinden, dat cultuur binnen de ontwikkelingssamenwerking geen prioriteit is. Ja.
Jullie proberen niet alleen zelf rond cultuur te werken, maar jullie proberen toch ook in andere organisaties het culturele aspect te hebben.
Ja, wij vinden het zeer belangrijk, omdat toch, ik zeg het voor ons, onze filosofie is dat cultuur binnen de ontwikkelingssamenwerking een belangrijke rol speelt. Dus wij proberen effectief om organisaties aan te sporen om het culturele aspect toch wel in acht te nemen. En ik ben ermee akkoord. Alles wat dat aidswerking en alfabetisering, en dat ook zeer belangrijk is. Maar cultuur mag toch ook niet vergeten worden.
En hoe willen jullie dat dan invullen? Hoe zien jullie die rol voor cultuur weggelegd?
Wel, voor ons, wij proberen ook nu bijvoorbeeld, maar dat is dan meer op het Afrikaanse continent. Ik neem het voorbeeld Kenia. Er is bijvoorbeeld niet echt een concrete cultural national policy. Cultuur wordt daar toch niet echt zeer belangrijk geacht, heb ik het gevoel.
Dat is...
Dus als je nu probeert om effectief culturele operatoren die stimuls, die impulsen te geven, dat er samengewerkt wordt, dat er eventueel platformen of federaties op poten worden gezet om dan te kunnen lobbyen ten opzichte van de regering enzovoort. Op die manier proberen we effectief dat het aspect cultuur en kunst toch wel een belangrijke plek zou innemen dan nu vandaag de dag eigenlijk het geval is.
Ik zie Jos hier.
Ja, bijvoorbeeld, er zijn nu met de nieuwe coalitie-regering, heeft men zoveel mogelijk ministeries proberen te creëren om zoveel mogelijk mensen een job te geven als minister. Zo zijn er 42 ministeries. Hè. Je hebt dan ook nog vice-ministeries, maar 42 in totaal. En de minister van Cultuur ontbreekt daar, hè. Dus dat is er niet. Dus dat zegt wel iets. Een tweede element is dat heel wat zangers en zangeressen klagen over het gebrek aan ondersteuning. Er wordt uiteraard veel gedownload, maar ook gekopieerd. Dat komt daar op de markt zonder problemen. Af en toe is er al eens een politieinval in Nairobi. Maar in de andere steden worden films, Chinese films, die geproduceerd worden in China, maar die kopieën leveren van Amerikaanse films bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk niet zo'n probleem. Voor Amerika is dat wel een probleem, maar... dat is niet zo'n probleem, maar als dat gebeurt met zangers en zangeressen, betekent dat dat zij geen inkomsten hebben natuurlijk. Hè. En dus daar is tegen geprotesteerd, maar uiteindelijk is daar weinig gevolg aan gegeven. En dan in over het algemeen, ja, cultuur moet ook een verlengstuk hebben in de scholen. En dat ontbreekt daar dus volledig. Hè. Het is dus buiten dans en muziek. Hè, wat een aandeel krijgt in de scholen, want de kinderen dansen natuurlijk graag en dat gebeurt. Poëzie zit er een beetje in, hè, er zijn voordrachtwedstrijden enzovoort. En natuurlijk zang, hè, als je binnenkomt in een school wordt er uiteraard gezongen door de leerlingen. Maar het echte creatieve... ontbreekt daar, zoals wij het kennen. Hè. Woensdag namiddag of zijn er creatieve namiddagen, zang, dans, tekenen, schilderen, noem maar op. Hè. Dat ontbreekt wel in het onderwijs. En dus wat Charlotte zegt is duidelijk. Cultuur wordt niet belangrijk geacht door de machthebbers, door de elite, tenzij die cultuur kan gebruikt worden voor hun propaganda en voor hun campagnes. Dus heel wat mensen verdienen wat centjes bij door, wanneer het verkiezingen zijn, zich ergens aan een of andere partij te linken en een liedje daar rond te maken. En zo verdienen zij geld wat feitelijk dus... feitelijk nefast is voor de cultuur. Nu met de onlusten heeft cultuur wel een belangrijke rol gespeeld. Je kent het liedje We Are The World, hè, wat furore heeft gemaakt rond Ethiopië in de jaren 90. Wel, zoiets heeft men op touw gezet met heel wat zangers en zangeressen van verschillende etnieën. He, om de strijd te stoppen, etnische strijd, die er toch wel geweest is op bepaalde plaatsen, om die te stoppen en te bouwen aan een nieuw Kenia. He. Er zijn een paar Bob Dylans, om het zo te zeggen. Erik Wanyana is een belangrijke figuur die songs heeft die kritisch zijn, ook ten opzichte van de machthebbers. En de elite. Maar de meeste artiesten zijn wat mij betreft Amerikaans. Te veel rap. En feitelijk is er, wat wel in Tanzanië is, een combinatie van eigen muziek met verwestersing misschien. Mm-hmm. Maar ook een moderne versie van die muziek. En Tanzanië op dat vlak scoort veel, veel beter. Ik weet niet of Charlotte daar iets over weet. Op vlak van muziek beter dan de Kenianen. Maar dat is natuurlijk een persoonlijke visie. Want de jeugd loopt op,
ja, die
uiteraard.
Staan zot van,
die staan zot van die Keniaanse muziek. Ja. En uiteindelijk, er zijn er een paar bij die goed zijn. Maar over het algemeen vind ik ze te veel... lijken op de Amerikaanse zwarte muziek.
Ja, ik weet effectief, je hebt in Tanzania ook de bongo flavor, is effectief Swahili hip-hop muziek, ja, die dat toch ook wel in Kenia wel wat ingang heeft gevonden. Bon, is volledig in Swahili gezongen, een van de belangrijke talen in Oost-Afrika. Maar er zijn effectief heel veel groepen die dat volledig het Amerikaanse model kopiëren. Hè. Behalve denk ik De teksten zijn toch wel iets geëngageerder en hebben wel meer boodschappen. Maar het is waar dat... En de hip-hop in Kenia is enorm... Er zijn ook een aantal films rondgemaakt, hè. Is enorm succesvol, ook omdat natuurlijk de jeugd in Kenia een enorm percentage... Ik denk dat ze iets met 65% dat ze vertegenwoordigen. Dus, het is waar, in Tanzania bijvoorbeeld heb je toch nog wel... Je hebt daar bijvoorbeeld ook de tarabmuziek, die dat toch in Kenia langs de kust ook wel. Hè? Mombasa, Lamu, daar is die toch nog wel redelijk... bloeit die toch nog wel, hè?
Ja.
Maar voor de rest, effectief, dat is toch wel... En ik denk daarom ook dat bijvoorbeeld Keniaanse artiesten hier in België vragen dan een aantal cultuurhuizen om een aantal Keniaanse artiesten op te sommen. Vinden zeer moeilijk hun intrede toch wel in een internationaal circuit. Ja, misschien iets meer in Engeland, omdat je natuurlijk ook wel die historische banden hebt, maar voor de rest zijn die zeer weinig vertegenwoordigd. Ja.
En is er... in het algemeen dan ook een andere beleving van cultuur? Vinden we dat vooral in het dagdagelijks? En of hebben we ook meer cultuur zo op een piedestal, zoals zeg maar naar een museum gaan zien of naar een voorstelling gaan zien? Of,
dat gebeurde,
of
gebeurt, hè?
Maar dat meer in een spontaan...
Hetgeen dat mij heel erg heeft gefrappeerd, omdat ik heb ook op de andere regio's eigenlijk in Afrika, vroeger werkten wij op de disciplines, nu werken wij per regio, dus ik kan een beetje de vergelijking maken. En hetgeen dat mij heel erg is opgevallen, dat is dat de artiesten en de culturele operatoren zich echt wel ten dienste stellen, ook van de samenleving. Het is dus niet l'art pour l'art, kunst met de grote K, maar... Dus hoogstand artistiek talent toch wel en kwaliteitsvolle producties dat er gemaakt worden. Maar die dat toch ook effectief een ingang vinden in community centers, waar dat er daarna debatten en gesprekken met de lokale bevolking rondvinden. Er zijn ook bijvoorbeeld een aantal filmfestivals in de slum zelf, met producties, filmproducties, die dat door lokale organisaties gerealiseerd worden, die dat en eerst vertoond worden op de plek waar dat ze eigenlijk gemaakt zijn. En daarna, buiten in Nairobi zelf en in andere steden vertoond worden. Maar dat is hetgeen dat mij heel... Het sociaal engagement eigenlijk van de artiesten en de culturele apparatoren. Ik weet niet wat het ervaring van Jos ermee is.
Wat betreft film, staat Kenia in zijn kinderschoenen, denk ik. Onlangs zijn een aantal films bekroond op het Zanzibar Filmfestival. Ja, waar ik geloof dat een film is die gemaakt is in Kibera.
Kibera Kids.
Kibera Kids, dat is de naam, ja. En dus meestal gesponsord door NGO-geld. Want van de staat of van bedrijfsleven moeten ze daar niet veel verwachten. En dus op dat vlak scoren die wel. Ik heb ook gelezen dat er een deel van de mensen, van de cineasten naar Nigeria is getrokken.
Nollywood.
Ja. Om daar te kijken hoe zij films maken. In ieder geval, ik denk op dat vlak dat de film in Kenia waardevoller is als je er een maakt. Hè, is dat op een simpele manier, met een simpele camera en misschien wel op 14 dagen gemaakt, maar waardevoller dan al die Nigeriaanse films die soms op één dag worden gemaakt, hè, en die heel moralistisch zijn, soms erg religieus, over de liefde gaan, meestal. Die ook een aantrekkingspool zijn in Afrika. In Kenia voornamelijk. Mm-hmm. Hè? Dus dat hangt natuurlijk ook wel samen met het feit dat ook in Nigeria Engels wordt gesproken. In Kenia ook, uiteraard. Voor de rest is het daar een woestijn. Hè? Dus de films in Nairobi, dat gaan nog. Er wordt regelmatig een filmfestival een Europees filmfestival is er nu georganiseerd, waarin een Vlaamse film met Jan de Cler is vertoond als inzending van België. Dus elk land had zo'n aantal films. Maar dat wordt dan ook overgedaan in mineur dan in Nairobi. Dat is de Alliance Française die dat organiseert. Het is ook al wel typisch dat dat een buiten... Ja, dat hangt samen met de Franse ambassade ter verspreiding van de Franse cultuur. En zij nemen dan een Europees filmfestival voor hun rekening. En ja... Dat is dan een uitzondering. De rest van de films zijn Indische films, voornamelijk in Mombasa. De Indiërs hebben ook het circuit in handen, veronderstel ik. Dus heel veel Indische films en Amerikaanse kaskrakers.
Veel geweldfilms.
Veel actiefilms. Ja. En veel geweldfilms, ja.
Maar je hebt wel bijvoorbeeld... Oh ja, sorry. Nee, je hebt ook bijvoorbeeld jaarlijks in Nairobi het Kenyan International Film Festival, die dat toch ook proberen om de Afrikaanse auteursfilms, zoals films van Simbin Ousmane, al de grote Afrikaanse namen, om die ook te programmeren. En zelfs buiten dus de plekken zoals Goethe Instituut, Alliance Française, maar die dat toch ook wel... Naar meer populaire wijken trekken, samenwerken met de zogenaamde videobooths of videohalls. Dat zijn zo kleine populaire cinema's eigenlijk. Allee, cinema's, tussen haakjes, hè, want dat is echt, ik denk dat er iets van een 50 man binnen kan. En die videobooths, die programmeren natuurlijk ook vooral al wat Nollywood, Bollywood films zijn. En dus via dat festival proberen ze toch ook, ik zeg het weer, de klassieke Afrikaanse auteursfilms een ingang te doen vinden.
Je sprak er juist van sociaal engagement, dat wel te merken is. Is er iets te merken van de laatste ontwikkelingen?
Maar ik heb vooral...
Deeltijd of...
Ik vind toch... Ik was een beetje gefrappeerd om toch vaak zelfs in gewoon gesprekken of als ik zoiets opving, dat er tussen de mensen toch nog... Er worden heel veel grapjes gemaakt over... jij bent een Kikuyu, nee, een Luo. Maar daarvoor viel dat mij eigenlijk absoluut niet zo hard op. Maar nu... Je voelt dat dat heel aanwezig is in de dagelijkse gesprekken. En ik denk dat er ook iets geknakt is bij de mensen. Hè? Veel mensen nu, de IDP's, de Internal Displaced Persons, hebben ook schrik om terug te keren naar de plek waar dat ze vroeger woonden en zo. Hetgeen dat ik heel hard heb gevoeld dan binnen de culturele sector, is effectief, ik ben bijvoorbeeld naar Kibera en Matare geweest, een van de twee grootste slums in Nairobi. En daar is effectief proberen de organisaties via dus kunst en cultuur toch wel tot die sociale transformatie bij te dragen. Ik ben de mensen gaan opzoeken die dat de film Kibera Kids hebben gemaakt. We hebben met heel die ploeg, die organiseren eigenlijk het hele jaar door audiovisuele opleidingen. Maar ook dus eigenlijk alles wat dat betreft film. Hè. Dus zowel het opleiden van acteurs, als het filmen, als editing, enzovoort, enzovoort. En we liepen dus met de gast, dat was nog een klein jongensje vroeger inderdaad, toen Kibera Kid gerealiseerd is. Die is nu wel, dat is een jonge gast nu.
Dat is een bekende
kind. Ja, maar dat is ongelooflijk. Gelopen door Kibera. En dat, Kibera Kid. Dat is echt een rolmodel geworden ook voor de jongeren en de kinderen die dat daar leven. Een hoop ook eigenlijk voor uit die moeilijke situatie toch, weet, als je zo naar die sloppenwijken gaat, niks qua elektriciteit, geen stromend water, het is een stad in een stad ook, hè, 1 miljoen inwoners, dat is, en de mensen, ja, de tewerkstelling is daar, er is gewoon niet, qua werkloosheid, dat percentage, dat is enorm.
75%
ja, dat is verschrikkelijk. Dus Op dat vlak voelde wel dat effectief al die artistieke en culturele activiteiten, dat die effectief wel kunnen bijdragen. Niet alleen op sociaal en cultureel gebied, maar ook op economisch gebied, dat die toch wel een belangrijke rol spelen.
Want het was bijvoorbeeld niet zo dat de bevolkingsgroep die het meeste geld heeft over het algemeen, dat zij meer toegang hadden of...
Nee, binnen toch... Allee, ik heb het gevoel dat binnen de cultuur... Dat toch wel min... Allee, zeker bij de mensen... Ik kan dat niet vragen menen, want ik ken ook niet iedereen die dat binnen de cultuur werkt, natuurlijk. Maar de mensen die dat ik heb ontmoet, die kwesties... voor hen is dat... Komt dat niet ter sprake? Of dat dat nu een kikuyo is, of een loo, of... zij werken met mensen en mensen tout court. En zij richten zich niet op enkele treinen van kikuyos of loo's. Nee. Dat komt daar niet ter sprake. Alle chance. Binnen overschrijdt cultuur toch wel al die etnische aspecten.
Jullie waren net daar. Staat de boel nog op ontploffen?
Nee, de toestand is gestabiliseerd, maar dat betekent niet dat alles opgelost is. Ik heb het al gezegd, er is een nieuwe overgangsregering van Kibaki en Odinga als eerste minister. Dat is feitelijk een noodoplossing, hè? Want je weet, Kibaki had zogezegd de verkiezingen gewonnen. Nu, de ODM wou Odinga als president. Hè? Uiteindelijk is dat niet gelukt en heeft dus moeten aanvaarden dat Kibaki aan zijn tweede termijn van president bezig is. Nu, die situatie blijft heel wankel, omdat een aantal elementen die aan de basis lagen van heel de onlusten, hè, en dat is niet alleen het stelen, zegt men, van de verkiezingen door Kibaki, maar andere elementen, zoals de enorme ongelijkheid, eerste. Ten tweede, de landkwestie daar, waar al 50 jaar, feitelijk sinds de onafhankelijkheid, maar dat gaat terug tot de kolonisatie, enorme fouten zijn gemaakt, die nu nog doorwerken en heel de tijd in een doofpot zijn gezet. Dan de jeugdwerkloosheid is een belangrijke oorzaak. En dan de oorzaak ligt uiteindelijk bij de armoede. Hè. En dan heb je de grondwet, de meer institutionele problemen. Hè. Kibaki de president die te veel macht heeft, die feitelijk, wat feitelijk een presidentieel regime is en waar het parlement een aanhangsel is. Dat heeft men reeds verschillende jaren proberen te veranderen, vanaf 92. Uiteindelijk zou men er nu in lukken om een nieuwe grondwet op te stellen. Dus dat is een goede zaak, want de etnische strijd die er ontstaan is, gaat voornamelijk rond het presidentschap. Hè. En ja, als je maar één president heeft die alle macht heeft, ja, dan strijdt elke etnische groep om die plaats van die president in te nemen, hè, als die te machtig is. Dus dat is wat er gebeurt. De Kikuyu hebben over het algemeen de macht gehad gedurende die 40 jaar, de economische macht en de politieke macht. En ja, er is een vraag, voornamelijk bij de jongeren, want de steun voor ODM en Odinga komt voornamelijk uit de jongeren. Die enorm machtig zijn uiteraard, want het is een groot deel van de bevolking. En niet alleen bij Luo-jongeren, maar ook bij Kikuyu-jongeren, die echt wel verandering willen. Hè. Dus 50 jaar na onafhankelijkheid en men blijft in die situatie zitten. Daar komt nog bij dat de jongeren zeer geschoold zijn, dus in Kibera bijvoorbeeld. Daar zijn universiteitsmensen die de universiteit hebben gedaan, hè, die daar wonen, hè, en die aan een job geraken. Hè, en dus met zich moeten behelpen met shuakali-shoppen, dus verkoop van sigaretten en gekend dat, kopiëren van plaatjes en die dan verkopen, rondgaan met voedsel. Allee, op dat vlak proberen die te overleven, maar dat zijn ook de mensen die politiek nadenken en verandering willen. Dus die vier, er is nog een element bij, hè? Dus er zijn enorm veel fouten en onregelmatigheden gebeurd gedurende die 40 jaar. En op zijn Zuid-Afrikaans probeert men dat nu met een Truth and Justice Commission op te lossen. Dat gaat geen klein bier zijn, want gedurende die 40 jaar is er heel wat corruptie geweest. Voornamelijk binnen de leiders die daar nu in, nog altijd in het parlement zitten, maar ook minister zijn. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Maar ook voorbije leiders, hè, zoals Moy, die een enorm palmares heeft dat een beetje op Mobutu begint te trekken. Dus die problemen zullen moeten aangepakt worden, om nog niet te spreken over de moorden gebeurd zijn onder Kenyatta, maar ook onder Moy. Van opposanten, hè, van belangrijke opposanten, hè, zoals Tom Mboya en Kariuki. Dus die moeten allemaal aangepakt worden. Het dringendste is nu, want Charlotte heeft het al aangeraakt, is dus nu de landkwestie. Hè. Want die vluchtelingen zitten daar. Ja. Men is nu met zachte dwang in Kenia. Is dat harde dwang van politie en leger enzovoort, is men die mensen aan het verplichten om terug te gaan. Maar je moet je voorstellen, ze komen voornamelijk de mensen uit Rift Valley, waar de grootste rellen en onlusten zijn geweest, en waar het etnische onrust het grootst was, hè, waar ook die kerk in Eldoret afgebrand is met de mensen daarin. Dus die mensen zijn niet zo bereid onmiddellijk om terug te gaan. Nu, de regering wil dat om twee redenen. Ten eerste, vluchtelingen in eigen land, dat is geen image voor de buitenwereld. Dat kunnen zich niet verantwoorden. Hè. Dat zijn 350.000 vluchtelingen in een kamp in het regenseizoen. Dat is niet, zo voor de hand liggend. En ten tweede, die mensen waren meestal landbouwers. Dus men wil die terug, want die gronden zijn niet bebouwd. Mm-hmm. Er is niet geoogst of er is niet gepland. Dus, en nu zeker met de voedselcrisis is dat dus een belangrijke zaak. Maar ik zeg het, een aantal mensen in Rift Valley die zeggen nee, want zijn grootvader heeft die grond onrechtmatig gekregen van de eerste president. Of die hebben te weinig betaald voor die grond. En die grond was van ons, de Kalenjin wonen daar, die grond was van ons, los dat maar op. Hè. Dus er is nu een ODM, minister van Land, die heeft al geconstateerd dat er nooit een landpolitiek is geweest, dat dat maar, men pakte maar grond, de ministers deelden maar grond uit,
en ja,
liefst voor zichzelf, ja. Ja, liefst voor zichzelf, dus die reusachtige landerijen, die zijn daar, hè, in het midden staat dan de chique villa van de minister, maar dat wordt niet bebouwd, dus dat is een probleem. En ten tweede, ja, die hebben ook land gepakt waar andere etnische groepen leefden. Hè? Mm-hmm. Dus in Rift Valley. En die hebben zelfs, ja, die grootvaders van die Kikuyus, die kregen dat land. Ja, er groeide een dorp rond. Hè? En die hebben dat dorp dan een Kikuyu-naam genoemd. Ja? Wat natuurlijk de etnische strijd niet vergemakkelijk. Allee, etnisch samenleven niet vergemakkelijk. En dus al die problemen moeten nu opgelost worden. En ja, men is nog niet aan het einde van de tunnel. Plus,
is er geen onwaarschijnlijke onvrede bij de kiezers die bijvoorbeeld op Odinga hebben gestemd en die dat misschien gedaan hebben in de hoop dat er juist iets zou veranderen aan die landkwestie, maar nu dat hij dan samen moet regeren met iemand die het in stand houdt, lijkt het een beetje onhoudbaar.
Ja. Men heeft ODM gezien als een alternatief en een verandering. Hè. Dus het was duidelijk, de Kibaki zei Kazi I en de Lei, het werk gaat voort. Hè. En Raila Odinga, een beetje zoals Barack Obama, hè, die is ook van dezelfde stam. Stam, of het niet, hè. Begin al zelf, in Kenia, de Luo. Jongeren hebben gezegd, ja, dat is de mogelijkheid om verandering te krijgen. En de verwachtingen waren hoog. Nu, Of die, ik ben er zeker van dat die niet door Odinga zullen ingelost worden. En dat zal de toekomst uitwijzen. Nu, gisteren in The Nation, ik lees natuurlijk ook The Nation elke dag hier, heeft Odinga 800.000 nieuwe jobs beloofd. Nu, 800.000 nieuwe jobs met een politiek van privatisering van alles, hè, een neoliberale politiek, dat is onwaarschijnlijk, dat kan niet. Hè. Dat betekent een staatsinterventie om jobs te creëren. En dat is in tegenstelling tot de neoliberale ideologie die op dit moment ook in Kenia enorm aanwezig is. Is feitelijk een gebrek aan alternatief in heel Afrika, denk ik, Charlotte. Een gebrek aan politiek alternatief. In Afrika is men volledig mee, buiten enkele uitzonderingen, hè, mensen die werken aan de basis, zoals People's Parliament en zo, is men volledig mee met de neoliberale ideologie. Hè. Dat bewijst ook de privatisering van de telefoonmaatschappij Safaricom. Men stond aan te schuiven om aandelen te kopen op zijn Thatchers, terwijl alleen maar de banken daar profijt aan hebben en mensen leningen hebben gedaan om een aandeel te kunnen kopen. Dus kun je voorstellen, ook de boekenwinkels, ik weet niet of je in Nairobi naar de boekenwinkels ben geweest, vol boeken, hoe word ik miljonair? Amerikaansen allemaal. Hoe word ik een goed manager? Natuurlijk, dat is ook typisch voor Nairobi. Hè? Nairobi is een...
Dat is het
commercieel centrum. Ja. Je kent Afrika niet als je in Nairobi blijft en op safari gaat. Hè? En dan terug gaat naar Nairobi. En dan zeker niet de slums gaat bezoeken. Nairobi is een Amerikaanse stad. Hè? Het is niet voor niks dat men... de politiemacht heeft ingezet helemaal rond het economisch centrum in Nairobi voordat ze de verkiezingsresultaten aankondigen en de overwinning van Kibaki. Voor de rest mocht alles ontploffen. Hè? Ze mochten elkaar kapot maken in de slums, maar dat economisch centrum, dat moest beschermd worden. Het is ook het economisch centrum van heel Oost-Afrika. Hè? Als dat valt, valt Oeganda, valt Rwanda, valt Tanzanië en Somalië is al gevallen. Hè. Men moest dat beschermen. Het is ook een enorme aandelenmarkt sinds een paar jaar. En men vraagt dus buitenlandse investeerders. Hè. Er zijn vrije economische zones, wat wij hier ook kennen, hè, waar men probeert... buitenlandse investeerders aan te trekken. Niet alleen omdat er lage lonen zijn, maar ook omdat ze geen belastingen moeten betalen, enzovoort. Dus het is een neoliberale ideologie die er heerst. En de kans om daaraan te ontsnappen, ja, dat ligt bij de Kenianen en bij die kleine groep van mensen die de schuldenlast afwijst, die probeert om de ongelijkheid tegen te gaan. En een andere, laat ons maar zeggen, een minder liberale ideologie naar voren te schuiven.
De tijd zit er zo wat op. Voor mensen die jou nog graag meer horen spreken... die kunnen naar de activiteit komen vrijdag 13 juni.
Vrijdag 13 juni, vanaf 18:30. Het is een activiteit met discussie, maar er is ook eten. En er is daarna ook een fuif. Belangrijk is ook dat Marleen Timmerman daar samen met mij in het debat zit. Marleen Timmerman is de dame, die gynaecologe, die juist die prijs van de Koning Boudewijn Stichting heeft gekregen voor haar werk zowel in Kenia, voornamelijk in Mombasa op dit moment, geloof ik, en haar werk hier voor de vluchtelingen, eetproblematiek en dergelijke meer.
Waar gaat die door?
Dat gaat door in het Zuiderpeershuis. En de inkomsten worden gedeeld door voor het project van Marleen Timmerman, dus de vrouwenkliniek, en mijn heel kleinschalig project, maar het heeft ook met, een beetje met cultuur te maken, om een cinema, Paradiso heb ik hem genoemd, een openluchtcinema in mijn wijk waar ik woon, te creëren voor kinderen. Misschien loopt het wel uit in het maken van films, Charlotte, wie weet. Maar op dit moment ben ik al content wanneer ik een beamer kan financieren, een doek en wat stoelen en dan wat kinderfilms kan draaien voor de kinderen daar in de buurt.
Ja. Muziek. Okay.